Laat ons zeggen, als je een tredes, allemaal treden zet, dan ga je normaal stap per stap. En van Aalst naar Gent was een stap hogerop, iets professioneler. Nog niet de top van België, maar wel iets professioneler. En dan is de bedoeling van daar te bevestigen, maar niet, dan ga je niet van Gent, van de tweede trede, ga je niet naar de bovenste trede. Want eigenlijk zit je dan op de bovenste trede en alles wat nadien gebeurt, ja, dat zijn tredes naar beneden.
Dit is Kevin Frank. Frank stond aan het begin van deze eeuw geboekt als een van de grote Belgische voetbaltalenten. Maar door een reeks aan valse beloftes en foute beslissingen is zijn voetbaldroom brutaal en vroegtijdig aan diggelen geslagen en brak hij nooit door op het hoogste niveau. Dit is Gebroken Dromen. Ik ontmoet Kevin Frank tijdens een regenachtige lentedag op het terras van de club waar hij zijn eerste voetbalstapjes zette, Eendracht Aalst. Op 16-jarige leeftijd laat Kevin Frank het volkse Aalst achter voor eersteklasser AA Gent. Na 2 jaar heeft hij het ook daar wel gezien. En plots komt Real Madrid aankloppen. Het grote Real Madrid, op dat moment de achtvoudig winnaar van de Champions League. Bij Real Madrid spelen iconen van het voetbal. Een van de meest legendarische linksachters aller tijden verdedigt op dat moment de kleuren van Real, Roberto Carlos. De grote namen zijn zelfs niet op één hand te tellen, want ook Fernando Morientes, Casillas en natuurlijk ook Raúl speelt op dat moment voor de Koninklijke. Raúl González, lange tijd topschutter van zowel Real, de Champions League als de Spaanse nationale ploeg. Op dat moment ploegmaat van Kevin Frank. Dan is de vraag, hoe komt een speler als Frank, een tiener uit Aalst, hoe komt die terecht bij een club, bij een instituut als Real Madrid?
Ja, dat is eigenlijk heel raar gekomen. Dus het was zo, Levante, de club die nu in eerste klas in Spanje speelt, speelde toen in het jaar 99-2000, speelde toen in tweede klasse. Zij zijn me toen 3 keer komen bekijken, hadden mij ook een contractvoorstel gedaan aan mij en mijn ouders. En na x aantal gesprekken is blijkbaar in Real Madrid is dat ter sprake gekomen. Hebben zij daar lucht van gekregen dat er een groot talent, Belgisch talent, een overstap ging maken van België naar Spanje. Zij hebben daar onmiddellijk op ingespeeld en gezegd van het kan niet zijn dat stel dat er iemand doorbreekt, een groot talent uit België. En wij hebben dat over het hoofd gezien, dat kunnen wij niet maken. Dus hebben zij dan... Gewoon de stap gezet naar ons toe en ons overhaald om voor Real Madrid te kiezen. Als 17-jarige op die moment, jarige leeftijd, is niet evident om de keuze te kunnen maken van oké, goed, dit is niet een ideale stap in een carrière. Als je ziet dat de spelers nu van 14, 15, 16 jaar al begeleid worden door topmakelaars, dat toen was dat nog niet zo. En ik denk, en ik ben er eigenlijk van overtuigd, dat als ik toen op die moment de juiste begeleiding had gekregen, dat ik die stap niet had gewacht. En dat de makelaar mij zou gezegd hebben van kijk, als je echt goed bent, zal de stap er wel nog komen. Probeer eerst te bevestigen waar dat je nu bent en de stap zal er wel nog komen. Maar ja, hoe heel impulsief en ook mede door Johan Boskamp. Johan Boskamp had me toen gezegd van kijk Witte, als je die kans krijgt, moet je die kans wel nemen.
Stijn Francis is een voetbalmakelaar. Niet zomaar één, want hij verdedigt de belangen van onder meer Dries Mertens en Toby Alderweireld, 2 steunpilaren bij de Rode Duivels. Francis vindt dat je als jonge speler beter in eigen land kan blijven.
Ik raad ze altijd af om sportieve redenen om naar het buitenland te vertrekken als je speelkansen krijgt binnen de club. Dus ik vind voor een Belgische jongen bij een Belgische topclub is mijn sportief advies... overwegen om te blijven, tenzij je heel goede redenen hebt om niet te blijven. Enkel voor verdedigers zou ik nog kunnen zeggen, jonge verdedigers, dat die naar Italië kunnen gaan. Dat vind ik nog iets dat overwegen valt, maar al de rest zou ik niet doen.
Taal was voor Kevin Frank geen enkel probleem, want hij sprak al een aardig mondje Spaans. Ook in Gent zat hij al op internaat, Maar dat is toch nog helemaal anders dan die nieuwe situatie in Madrid.
Oké, op internaat zitten in Gent is nog altijd niet hetzelfde als het toekomen in een wereldstad als, als Madrid. Dus dat is wel inderdaad niet evident. Je komt daar dan toe. Je moet je dan via de metro moet je dan van hier van punt A naar punt B verplaatsen. En op die moment is dat inderdaad wel even schakelen. Maar goed, aangezien dat ik wel op internaat al had gezeten, had ik wel al min of meer een gevoel en weet van hoe dat het is om op eigen benen te staan. Dus maar goed, ja. Madrid is en blijft een wereldstad. En van Aalst, van hier naar Madrid, is inderdaad wel een grote stap. Niet enkel en alleen op professioneel of voetbalvlak, maar ook als puur privé.
Makelaar Francis geeft Kevin Frank hierin gelijk. Veel jongens zijn op zo'n jonge leeftijd nog niet klaar voor die nieuwe stap. Zeker niet op privé en sociaal vlak.
Ja, dat is een moeilijke stap. Ik zeg altijd, als je op je 15, nee, op je 16e vertrekt naar het buitenland, is de school gedaan. Dus dat denk ik al sociaal gezien al heel belangrijk is. Ook al zeggen die buitenlandse clubs, ja, je kan naar school blijven gaan, maar dat niveau is niet hetzelfde. Dus je geeft voor mij je diploma op, dus dat is één. Twee, privé is het al sowieso een andere situatie, omdat je natuurlijk, ja, zonder je ouders, soms gaan ouders wel mee, maar meestal niet. Waardoor je daar toch in een andere cultuur, andere taal, dus je moet je daaraan aanpassen. Je moet je aanpassen aan het voetbal, dus het is wel een grote stap. Anderzijds, als je die stap overleeft en je doet dat goed, ja, dan sta je wel veel verder ook. Maar het is wel een aanpassing en jongens onderschatten die aanpassing en denken het is gewoon leuk voetballen, maar het eerste half jaar is gewoon zwaar en hard.
Toen Frank aankwam bij Real, besefte hij al heel snel dat het niveau vele malen hoger lag dan dat bij AA Gent het geval was.
Dus uiteindelijk is het zo dat ik kom daartoe en ja, ik had 4-5 keer getraind met de belofte van... ik zat in de B-kern van Gent. 4-5 keer met de A-kern van AA Gent getraind. Stijn Vreven, Mark de Grijze, Dragutinovic. En dan kom ik daartoe in Real Madrid. En op het moment dat ik toekom, zakken er 10 af die de hele voorbereiding meegemaakt hebben met de A-kern van Real Madrid. Ja, dat niveauverschil is enorm hoog. Daar worden balbezitten op training gespeeld met mij in één tijd, één keer raken. Dat zijn zaken die ja, sporadisch... Heb ik dat in Gent gedaan, maar dat niveau dat was veel te hoog. En als ik daar eerlijk in ben, ik heb eigenlijk dat niveau nooit kunnen bijbenen. Dat is eigenlijk iemand die advocatuur studeert. En die moet eigenlijk, juist bij het afstuderen, moet hij de week nadien onmiddellijk een assisezaak pleiten. Ik bedoel, dat is onmogelijk. En dat is eigenlijk een beetje de stap die ik... Ja, als je aan ideale carrièreplanning doet, is dat niet eigenlijk de meest ideale stap die je moet zetten.
Volgens sportpsycholoog Chris Perquis is het een fenomeen dat je vaker ziet terugkeren. Jonge jongens die naar een nieuwe club komen en voor de eerste keer het gevoel hebben dat ze niet met voorsprong de beste zijn en het daar dus ook zeer moeilijk mee hebben.
Van zodra je op een bepaald niveau inderdaad komt, dan kom je vanuit een situatie waarbij dat je vaak ja, de beste geweest bent en misschien op een voetstuk bent geplaatst en opeens kom je in een situatie waar iedereen net zo getalenteerd is als jij. En waar het vechten is voor je plaats. En dan zal ook veel afhangen van ja, hoe zit die persoon in elkaar. Hè? Is die persoon iemand die makkelijk contact legt met anderen? Nee, makkelijk connectie bouwt met andere spelers die uiteindelijk ook in hetzelfde schuitje zitten. Hè? Dus kan je daar zelf een stukje steun in vinden bij je collega's? Kan je bij een paar coaches ja, iets meer connectie maken, wat individuele feedback krijgen over wat dat jullie van mij verwachten, zodat je voor jezelf dan een paar objectieven, een paar doelstellingen kunt gaan bepalen.
Zo'n stap naar een topclub is een pad vol met valkuilen. Maar waarom wordt die stap dan toch zo vaak gezet? Een gebrek aan begeleiding haalde ik er in Frank zelf al aan. Volgens makelaar Francis mag je ook de invloed van ouders hierin niet onderschatten.
Ik denk het wel. Jouw ouders worden één natuurlijk gek gemaakt door de namen. Als je de grote clubs hebt, die halen de grote namen aan. En ja, ik weet vroeger in City kwam Company nog wel eens langs bij spelers, hoorde ik. Bij Chelsea gaven ze truitjes mee van Hazard. Dus dat is sowieso wel iets dat speelt op ouders en op spelers. Dus dat sowieso. En natuurlijk het geld speelt ook een belangrijke rol. Ja, als je die bedragen ziet, je kan in Engeland... kon je 3 tot 5 tot 10 keer meer verdienen, dan gaan ouders ook nadenken. Dus ik denk dat die wel het hoofd soms gek gemaakt werden, ook soms door makelaars die dan gewoon geld gaven aan die ouders om die stap te doen. Dus waar echt bekend is dat makelaars gewoon 100.000, 150.000 euro wilden geven aan een ouder op dat die zoon toch maar eens een stap naar Engeland zou zetten. Natuurlijk, als die commissies een paar honderdduizend euro zijn, en maakt dat voor die makelaar niet uit. Als je ouders hebt die weinig verdienen en die het thuis financieel moeilijk hebben, en je kan dan plots zo'n contract zoals in Italië 1 miljoen euro netto, voor zover het waar is, per seizoen, ja, en je hebt misschien in je hele leven nog maar 2000 euro netto maximum per maand verdiend. En ja, als ouder zie je dan dat je zoon plots 1 miljoen netto per jaar kan verdienen. Ja, zeg dan maar eens nee.
Ronaldo que controla con el pecho, puede marcar. Gol de Ronaldo!
That's a good ball for Roberto Carlos. Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Sin multiplicarse, hay un pasillo ahí para Figo. Ojo porque continúa Figo.
Stiekem is dat wel een droom. Je wilt daar veel van uitmaken. Je ziet de jongens vooral op de televisie. En dan denk je ergens toch wel van hoe, misschien kan het wel zijn dat ik ook die een droom kan waarmaken. En ook al is dat er achteraf gezien, want op dat moment zelf besefte dat niet echt, ook al is dat achteraf enorm moeilijk. Ik bedoel, als je ziet, we zijn nu 21 jaar verder. Als je ziet hoeveel jongens dat er van toen tot nu zijn doorgebroken, zijn er misschien 4, 5. Dus ja, uiteindelijk op 21 jaar was dat eigenlijk zo goed als onbestaande dat er daar iemand ging doorgroeien. En dan kun je wel zeggen achteraf van ik heb 5 tot 6 keer meegetraind met een A-kern, met de grote jongens. Zoals type Zidane, Makelele, Ronaldo, Savio, Roberto Carlos. Dat is leuk, maar hoe? Ja, achteraf is dat eigenlijk... Ja, is dat, compenseert dat niet het spelen of spelenminuten hebben. Uiteindelijk, een speler wil vooral voetballen en een speler wil eigenlijk van week tot een selectie behoren en hem laten zien. Dus en als dat langer blijft duren, dan is dat eigenlijk niet ideaal. En zeker niet als je 18 jaar zit, dan moet je gewoon aan spelen toekomen. Frustratie, ontgoocheling, desillusie. Laat ons een beetje het zal een beetje een verzameling van alles zijn. Dat voor hem nu eenmaal deel uit van voetbal.
Frank had het steeds moeilijker in Madrid. Volgens sportpsycholoog Chris Perquis is de mentale gezondheid minstens even belangrijk als de fysieke gezondheid om goed te presteren. En dus had Frank best wel wat begeleiding kunnen gebruiken.
Ik denk op het niveau van... Zeker als je over profsport spreekt, dan kun je ervan uitgaan dat op fysiek vlak iedereen... Ja, top begeleid wordt, met alle wetenschappelijk onderbouw, met grote deskundigheid. Er is heel veel kennis, er is heel veel ervaring. Dus op fysiek vlak zijn atleten en spelers zeer goed voorbereid. Maar op mentaal vlak is dat nog veel minder het geval. Dus dat betekent dat atleten, sporters op dat vlak nog makkelijker het verschil kunnen maken. En daar is er veel minder... opleiding gebeurt tijdens de jeugd, in de academies of bij jonge atleten in hun opleiding, waardoor dat er op dat mentale vlak toch nog wel wat werk aan de winkel is.
Ook volgens makelaar Stijn Francis speelt dat mentale vlak een zeer belangrijke rol.
Ik denk dat de jongens die zwichten voor het grote geld in Engeland dan toch, dat die mentaal minder sterk zijn dan de jongens die het karakter hebben om te blijven. En misschien is het net die mentale kracht om daar nee tegen te zeggen, dat maakt dat je een voetballer wordt. Dat heb ik ook al vaak gedacht, want vaak zijn de jongens die daarvoor kiezen echt de gekke jongens. Gekke jongens. Misschien is dan net de kracht dat die jongens die dan toch nee kunnen zeggen, dat toch ontwikkelen in België. Misschien zit daar het verschil. Ja, het voorbeeld dat altijd aangehaald wordt, en ik denk dat dat een terecht voorbeeld is, Charlie Masonda, die op zijn 16 naar Chelsea vertrekt, en Yuri Tielemans, die bij Anderlecht blijft. Waarbij iedereen op dat moment van overtuigd is, Masonda is het allergrootste talent dat Anderlecht ooit gezien heeft. Tielemans was ook een groot talent, maar wat Tielemans nu wel in Engeland alles heeft kapot gespeeld, bij wijze van spreken, dit seizoen. En Masonda weet nog niet iemand waar hij dit seizoen gespeeld heeft. Dus ik denk dat dat het beste voorbeeld is van... hoe spelers kunnen ontwikkelen als ze in België blijven in vergelijking met in Engeland. Dus, maar het is nooit zwart-wit. Ik denk dat dat belangrijk is. Het is je kan nooit zeggen van, oeh, wat doet die jongen, die gaat naar het buitenland. Misschien zijn er wel goede redenen om naar het buitenland te gaan die wij niet weten. En het kan dan financieel zijn, kan sportief zijn. Er zal wel een idee achter zitten. En het wordt dan ook niet makkelijk gemaakt. Dus die clubs doen goed hun werk, die spreken goed, beloven van alles. Komen daar niet altijd alles na. Dus Op dat vlak begrijp ik wel dat jongens die stappen zetten. Maar ik denk dat als je de hele studie bekijkt die de Universiteit van Antwerpen ooit gedaan heeft samen met ons kantoor, dan zie je toch dat in België blijven, dat je dan meer kansen hebt op een beter carrièrepunt. Dat is eigenlijk vrij simpel.
Volgens Dr. Perquis is het dus essentieel om jonge spelers al op zeer jonge leeftijd te gaan begeleiden en ze dingen bij te leren. En daar kan je volgens hem zelfs niet te vroeg mee beginnen.
En dat kan zeer spelenderwijs zijn voor die jonge leeftijdscategorieën. Denk maar aan wat in scholen soms gebeurt over het nadenken over jezelf. Met een aksenroos bijvoorbeeld. Om aan te geven van ik ben meer het type leeuw, ik ben meer het type wijze uil of sluwe vos enzovoort. Zodat jonge atleten leren nadenken over zichzelf. En spelenderwijs, ik denk aan een Pixar-film over de emoties in het brein die met elkaar in dialoog gaan. Met dat soort clips kun je jonge kinderen leren nadenken en leren dat die emoties ook deel uitmaken van de sport. En dat spelenderwijs ook in hun opleiding een belangrijke plaats krijgt.
Frank beseft dat het de stap te vroeg was toen hij voor Real Madrid koos. En hij zou deze beslissing dan ook niet meer opnieuw maken.
Nooit. Maar op die moment sta je op de stap van professioneel voetbal. En een carrière maken met de voetbal. Dus het is een beetje een dubbel. Hè. Misschien hadden wij hier nu gezeten van Real Madrid heeft ooit aan mijn deur gestaan en ik heb nee gezegd. Wat was er toen gebeurd? Maar ik kan ook zeggen van had ik toen nee gezegd, wat was er toen of wat was er dan van mijn carrière verder gekomen? Dat is eigenlijk een beetje een vraag die ik mij niet te veel. Ik sta daar eigenlijk niet bij stil. Waarom? Omdat ik kan nu eenmaal de klok niet terugdraaien en het is wat dat is. Op een bepaald moment moet je keuzes maken. En je kunt jammer genoeg niet op voorhand weten of dat effectief een goede keuze gaat zijn. Ik omschrijf dat een beetje als een job. We moeten een keuze maken. En achteraf, na 2 of 3 maanden of een half jaar, ervaarde dat die job niet bij u past. En dan heb je misschien andere dingen on hold gezet om die job aan te nemen. Dat is het leven, hè.
Het verhaal van Kevin Frank mag zich dan wel 20 jaar geleden afspelen, toch is de problematiek nog altijd brandend actueel. Jonge, talentvolle spelers worden door Europese topclubs verleid tot een snel avontuur in het buitenland. De mislukte voorbeelden die zijn veel talrijker dan de jongens die er wel slaagden. Spelers als Marnik Vermeijl, Matthias Bossaerts en Ismaël Azaoui die stonden geboekt als grote talenten en de toekomstige Rode Duivels. Maar zij konden de verwachtingen nooit inlossen. Dan bewezen Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois en Romelu Lukaku dat het echt wel loont om je in eigen land te ontwikkelen, voor je die grote stap naar het mysterieuze buitenland zet.